Wij slaan Gods woord open in het Lucas-evangelie, waaruit wij samen lezen, Lucas 8, vanaf vers 19 tot en met vers 25.
En zijn moeder en zijn broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de scharen. En hem werd geboodschapt van enigen die zeiden: uw moeder en uw broeders staan daar buiten, begerende u te zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. En het geschiedde in een van die dagen dat hij in een schip ging en zijn discipelen met hem. En hij zeide tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En ze staken af. En als zij voeren, viel hij in slaap en er kwam een storm van wind op het meer. En zij werden vol water en waren in nood. En ze gingen tot hem en wekten hem op, zeggende: meester, meester, wij vergaan. En hij opgestaan zijnde bestrafte de wind en de watergolven. En zij hielden op en er werd stilte. En hij zei tot hen: waar is uw geloof? Maar zij bevreesd zijnde verwonderden zich, zeggende tot elkander: wie is toch deze, dat hij ook de winden en het water gebiedt en ze zijn hem gehoorzaam?
De tekst voor de verkondiging van Gods woord vinden we in Lucas 8, vers 22. Lucas 8, vers 22. Daar luidt Gods woord in onze tekst. En het geschiedde in een van die dagen dat Jezus in een schip ging en zijn discipelen met hem. En hij zeide tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af. Het thema waaronder dit woord van de Heere verkondigd wordt is: met Jezus naar de overkant. Met Jezus naar de overkant. Drie lijnen vanuit de tekst. Afsteken op zijn bevel. Varen op zijn belofte. En aankomen onder zijn leiding. Afsteken op zijn bevel. Varen op zijn belofte. En aankomen onder zijn leiding. We staan, gemeente, aan de oevers van het nieuwe jaar. En voor ons ligt een jaar, zo God het ons geeft. Het zij dat wij aan het einde van het jaar 2022 mogen aankomen aan de overzijde van het jaar. Het zij dat wij in het jaar 2022 mogen aankomen op de stranden van de eeuwigheid. God weet dat alleen. Maar aan het begin van dit nieuwe jaar, al luisteren ook naar het gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, komt wel de vraag naar voren of we alleen in ons levensschip varen of dat we een roerganger aan boord hebben. Een kapitein, een schipper. En in dit gedeelte dat voor ons ligt opengeslagen is heel duidelijk de schipper de zaligmaker. Hij beveelt aan zijn discipelen om af te steken naar de overkant. Achter hem ligt een drukke, intensieve, veelbewogen dag. Alle drie de evangelisten die samen optrekken in het beschrijven van Jezus' leven, Matthäus, Marcus en Lucas, geven weer wat er op die dag gebeurd is. Matthäus vertelt vooral dat er allemaal wonderen zijn gebeurd op de achterliggende dag. Allerlei mensen die bij de zaligmaker zijn gekomen met hun vragen, met hun noden, met hun ziekte. En Christus was bereidwillig om een ieder die kwam te ontvangen niet zomaar ledig terug te sturen naar huis, maar hem of haar ook te genezen van de kwalen waarmee zij zich voegden bij de zaligmaker. Melaatsen werden genezen, anderen ontvingen genezing. De Heere Jezus was wat dat betreft drukdoende. En dat niet alleen, hij was ook voortdurend aan het preken, de hele dag door aan het preken, in de buitenlucht, aan de oevers van het meer van Genezeret. Misschien heeft hij wel onder een overkapping gezeten om in de schaduw daarvan het woord van God te verkondigen. Hoe het ook zij, het is een drukke, intensieve dag. En het is ook laat geworden, zo wordt duidelijk uit een van de berichten van de evangelisten. Laat in de avond geeft de zaligmaker het bevel om af te steken. En direct wanneer ze zich aan boord hebben gevoegd, Jezus met zijn discipelen, hij neemt de leiding, is het de zaligmaker die zich neerlegt ergens op een rustig plekje in het schip om te gaan slapen. Stelt u zich bij het woord schip niet zo heel erg veel voor. Er is een scheepje uit Jezus' dagen gevonden en opgegraven, dat op dit moment ook ter toon wordt gesteld. Een klein plaatsje vlakbij het meer van Genezaret, de lengte daarvan is nog geen 7 meter. Een houten scheepje. En als je voor het meer van Genezaret staat, dan zie je dat gewoon voor je, zo'n klein scheepje dat in de stilte van die avond rustig afvaart naar de overkant. Waarom de Heer Jezus naar de overkant wil, dat heeft hij niet uitgelegd aan zijn discipelen. Misschien om ook wel de drukte te ontvluchten. Dat hij zich even wil terugtrekken, op adem komen zoals wij dat soms ook wel eens doen. Dat we afstand nemen van de dagelijkse dingen die ons bezighouden. Of na een hele drukke intensiviteit tegen elkaar zeggen, het is goed dat we even weggaan. Ook daarin is Jezus mens zoals u en ik. Ook hij heeft behoefte aan rust, aan momenten om op te kunnen laden, om weer krachten te kunnen herwinnen, om straks ook weer zijn nieuwe taak op te kunnen nemen. Hoe het ook zij, ze steken af. De discipelen hebben ook gezien en gehoord wat er allemaal gebeurd is in de achterliggende dag. Ook zij zijn vol van de indruk. Ze hebben gezien hoe zoveel mensen naar de zaligmaker kwamen. Grote drommen met mensen, scharen. Het woord valt verschillende keren, zowel bij Lucas, Matthäus als ook bij Marcus. Stromen van mensen die afdaalden vanuit de verschillende hellingen, vanuit het achterland, naar de plaats waar Jezus aan de oever van het meer van Genezaret het woord van God verkondigt. Als een lopend vuurtje is het door die streek gegaan, dat Jezus daar is. En de mensen hebben meteen ook actie ondernomen om erbij te zijn, om te horen wat hij verkondigt. Of om met hun eigen vragen en met hun eigen noden en zorgen zich te voegen aan de voeten van de zaligmaker. En Jezus' discipelen hebben het allemaal gezien. Hebben hand- en spandiensten verleend in de achterliggende dag, mensen bij de zaligmaker gebracht. Waren getuigen van de grote tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed. En ook zij zijn vol van gedachten. Wat een opgang maakt hun meester in Israël, in Galilea, waar zij zich op dit moment bevinden. Maar ze hebben al door dat de roem van hun meester ver weg, ook al bekend is geworden, doordringt tot in Judea, tot in Jeruzalem toe. De mensen nemen ook de moeite om op weg te gaan, om te zien en te horen wie die bijzondere prediker is, deze profeet uit Galilea. En dat doet natuurlijk wat met Jezus' volgelingen. Ook zij hebben zo hun idealen. Het gaat goed. Dat weten ze zeker. Het gaat heel goed. Positief gestemd. Stap ook zij aan boord. En ga met hun meester mee. Hij gaf het bevel. Laat ons afvaren naar de overkant. Vanuit de andere evangelisten weten we dat dit niet het enige scheepje is, maar dat er ook andere scheepjes meegaan met het schip waarin Jezus zich bevindt. Misschien ook wel om mee te gaan. En als ze aan de andere kant van het meer zijn aangekomen, waar Jezus nog nooit is geweest tot op dit moment toe, te zien wat hij voor wonderen daar gaat verrichten. Misschien vanuit nieuwsgierigheid of dat er ook andere volgelingen van de Heer Jezus in een van die andere bootjes zitten, omdat zij de meester willen volgen daar waar hij gaat. In ieder geval, ze dobberen niet alleen op het water. Een aantal scheepjes om het scheepje van Jezus heen drijven mee naar de overkant. En alles is rustig en alles is stil. En met ik dat zo zeg, gemeente, heb ik meteen ook het beeld van het meer van Galilea voor. Maar ik denk dat ik niet de enige ben. Toen wij daar waren, was het ook 's avonds heel stil. En dat is, misschien dat ik daar wel extra gevoelig voor ben, maar dat is best wel een bijzondere ervaring. Als je dan zo dat meer voor je ziet liggen als een vlakke spiegel, heuvels eromheen. Bijna geen berg, hoogte zouden wij zeggen. En dan die verschillende plekken rondom het meer, bekende plaatsen, ook al uit Jezus' dagen, maar ook woonplaatsen die later zijn verrezen aan de oevers van het meer van Genezaret. Dat doet wat met je. De rust die daarvan uitgaat, die lampjes die zo vredelijk twinkelen, de stilte die daar is dan in dat gebied. Nou, zo moeten we ons dat ook voorstellen. Na een drukke dag, mensen die continu de aandacht van Jezus hebben gevraagd, met hun vragen, met hun zorgen, met hun adviezen. En de Heere Jezus die intensief aan het preken is geweest, meerdere gelijkenissen heeft hij op die dag verteld, heeft een mens behoefte aan rust en stilte. En gaat Jezus, nu het ook stil is geworden, rustig liggen slapen. We gunnen het hem ook, toch? Ook hij moet op adem komen. Dat is gewoon mens. heeft ook op zijn tijd behoefte aan rust. We zouden zeggen, even niet aan je hoofd. Even iemand die niets zegt. Nou, zo zijn de discipelen ook aan boord gegaan. Ze gunnen het ook hun meester. En ze laten hem ook rustig liggen. Trouwens, ja, waar hebben ze hem eigenlijk voor nodig? Varen, dat kunnen zij. Er zijn genoeg ervaren zeelieden aan boord. Vissersmannen voor wie dit meer geen onbekend terrein is. Die alle hoeken en gaten van dat meer ook kennen. Die ook op de hoogte zijn van wat er op dat meer allemaal kan gebeuren. In hun handen ligt dit scheepje veilig. Wat een rust en wat een stilte. Maar één bevel. Ga naar de overkant. Ze schepen in. En ze steken af. Voordat ik verder ga, gemeente, dan maken we de stap naar het tweede punt, wil ik toch zo even aan u ook die vraag stellen aan het begin van dit nieuwe jaar. Wie is er bij jou aan boord? Is jouw levensschip alleen? Met jou alleen aan boord? Of ben je met z'n tweeën? Wil je dat eigenlijk ook? Als je voor jezelf misschien wel in de achterliggende dagen, of gisteravond, vanmorgen, het op een rijtje zet wat je van dit nieuwe jaar verwacht. Voornemens, dat mag, dat hebben we allemaal, ik ook. Je plannen, waar je naar streeft. Is dat ook gedeeld? Gedeeld met de Heere. En niet in die zin dat hij dekknecht is. Mag ik maar gewoon de beelden gebruiken uit de geschiedenis? Een dekknecht die moet luisteren naar de orde van de schippers. Hijst de zeilen. Dat touw aantrekken. Daarop letten. Dat jij achter het roer staat. Maar andersom. Dat jij dekknecht bent. En de meester achter het doel roer staat. En dat hij beveelt. Laten we naar de overkant gaan. En dat jij op zijn bevel moet afsteken. Op zijn bevel de hijzen, de zeilen moet hijzen. Op zijn bevel moet varen. Heeft de Heer het voor het zeggen in je leven? Of sta jij nog graag aan het roer? Nou, als ik die vraag stel, gemeente, sta jij nog graag aan het roer? U antwoordt hem maar voor uzelf. Ik zal hem zelf nu beantwoorden. Dan ben ik maar heel eerlijk, dan sta ik wel graag eigenlijk aan het roer. Dan mag de Heer wel aan boord zijn, graag zelfs. Maar als ik maar bepaal wat er gaat gebeuren. En hoe het gaat lopen in het jaar dat voor ons ligt. En zo lijkt het afhankelijk ook te zijn hier op het scheepje. De Heer Jezus heeft dan wel het bevel gegeven. Laten we oversteken naar de overkant, naar de andere kant van het meer. Hij is vervolgens gaan slapen. Het lijkt er ook op dat hij alles heeft toevertrouwd in de handen van zijn discipelen. Dat zij nu Heer en Meester zijn op het schip. Hij slaapt. Hij heeft toch niets door. Wat ze ook zullen gaan doen. Als ze met een grote boog over dat meer heen gaan naar de overkant. Of dat ze linea recta naar de overkant gaan. De zaligmaker is ingedommeld. In een diepe slaap verzonken. Dat is ook te begrijpen. En wat er op dit moment op het schip en op het dek gebeurt. Dat ontgaat hem ook helemaal. Dat heeft hij niet eens door. Zij zijn op dit moment. Al heeft hij dan wel het bevel gegeven om over te gaan naar de andere kant. Zij zijn op dit moment Heer en Meester op het schip. Zij bepalen de koers, zij weten hoe de dingen gaan verlopen, ze houden alle natuurelementen in de gaten. En hij ligt daar rustig te slapen en lijkt wel de grote afwezige op dit moment op het schip dat daar zachtjes dobbert naar de overkant. En als dan vanuit het niets, kijkt u maar even met me mee, als vanuit het niets, vers 23, ontstaat daar een storm van wind op het meer. Lucas gebruikt twee woorden, een storm van wind. Om ook erop te wijzen dat dit opmerkelijk is wat er gebeurt. Nee, niet dat er het storm ontstaat op het meer van Genezeret. Dat kwam regelmatig voor. Petrus en Johannes en de andere schippersmannen die geboren en getogen zijn aan de oevers van het meer van Genezeret, weten ook als geen ander hoe het kan stormen. Toen zij 's nachts op het meer aan het vissen waren, hebben ze meer dan eens dat ook ervaren, dat zo van het een op het andere moment het kan kantelen, het rustige weerbeeld van daarvoor, dat ontstaat dan opeens vanuit het niets in een stormachtig weer. Je kan er ook iets bij voorstellen. Zeker de mensen die daar geweest zijn, u ziet dat meer nog voor je liggen, zo'n vlakke spiegel. Het ligt eigenlijk in een soort kuil, als ik het zo mag zeggen, met de berghellingen eromheen. En het gebied staat er ook onbekend. Dat er zo vanuit het niets een storm over die berghellingen heen vanuit het land kan rollen op dat water. En als dat dan zo met een donderend geraas naar beneden rolt, dan stuwt dat het water op. Komen opeens die schuimkoppen tevoorschijn, begint zo'n scheepje heen en weer te schudden. En voordat je het in de gaten hebt, ben je in één keer verzeild in een storm daar op dat meer. Het is dan ook steeds oppassen geblazen op het meer van Genezeret. Nu trouwens ook, misschien heb ik het wel eens verteld. Maar een goede bekende van me was daar ook een keer op het meer van Genezeret. En hij had het plan opgevat om een bootje te huren en te gaan varen. Het was ook heel mooi weer. En er was geen vuiltje aan de lucht, zo vertelde hij me later, maar de waterpolitie kwam eraan, die zei direct van het water af. En hij snapte het eerst niet, hij dacht, ja, wat heb ik nou uitgehaald? Volgens mij ben ik hier gewoon toerist, een beetje aan het ronddobberen. Maar er was nog maar nauwelijks aan de oever gekomen of een storm stak op. En dat rustige, gladde, vredige water veranderde in een kolkende watermassa. Nou, wat nu gebeurt, gebeurde toen ook. Maar, zegt Lucas, dit is niet een gewone storm. Zoals we dat wel kennen in dit gebied. Dit komt maar één keer voor in de geschiedenis. Wat hier gebeurt. Trouwens, niet alleen Lucas zet daar een streep onder het unieke. Matthäus bijvoorbeeld, die deze geschiedenis ook beschrijft, gebruikt ook zo'n bijzonder merkwaardig woord. Hij spreekt zelfs van een aardbeving. Om te benadrukken hoe verwoestend deze storm is die ontstaat. Dat het niet zomaar een storm is, zoals wij dat in de achterliggende dagen hebben meegemaakt. Wat heeft het soms 's nachts hard gewaaid en gestormd, zeggen we dan 's morgens vroeg als je wakker wordt. Heb jij er wat van gehoord? Om een beetje te begrijpen met dit warme weer, zo hartje december en januari. Ontstaan die stormen? Nou, dan zeggen we misschien gaan we even naar de kust, lekker uitwaaien. En dan kunnen we er ook van genieten, van zo'n stormachtig weer. Er zijn soms van die stormen dat je tegen jezelf of tegen elkaar zegt, het is maar goed dat we binnen zitten. Moet je eens kijken hoe het buiten tekeer gaat. Maar ik denk dat we een enkeling daar gelaten, dan moet ik toch even denken aan mijn vorige gemeente, geen beeld bij hebben wat een orkaan op het water kan doen. En als je die beelden daarvan ziet, ook vanuit de Noordzee, hoge golven van 9, 10 tot 12 meter hoog. En hoe zo'n schip erop getild wordt en in één keer de diepte invalt. Nou, dan ben je blij dat je niet op zo'n boot zit. Dan zal je toch niet overleven. En hier ontstaat een storm die deze ervaren vissersmannen nog nooit hebben meegemaakt. Waarvan ze ook aanvoelen, zo'n storm zoals Jona dat ook had op de Middellandse Zee, die dat op het schip heeft gemunt. Niet zomaar een storm dat over dat water raast en alles opzwiept. Maar het lijkt wel alsof deze storm, zo beschrijven de evangelisten, dat ook het op dat ene kleine scheepje hebben gemunt. Koste wat het kostte, zetten alles op alles om dat kleine scheepje door midden te laten breken door de golven en zo snel mogelijk te laten verdwijnen in het water. En je ziet de doodsangst op de gezichten van die discipelen staan. Die eerst er alles aan doen om het scheepje drijvend te proberen te houden. De zeilen hebben ze gestreken voor zover hun dat nog gelukt is en de rest is weggerukt door de wind. De touwen klapperen langs de masten. En het scheepje maakt water, zo zeggen de evangelisten. Ze raken, vers 23, in nood. Nou, je mag ook gewoon rustig lezen, in doodsnood. Aangrijpend. Alle evangelisten wijzen erop dat er iets bijzonders gebeurt. Dat het niet om een natuurelement gaat. We zullen dat zo meteen nog duidelijker zien. Maar dat achter die storm iemand anders schuil gaat. Maar ik wil toch even wat lijnen trekken op dit moment. Wij staan nu op een rustige kant. Aan het begin van 2022. Het is ook stil en rustig buiten. Het is ongekend. Voor je gevoel als je naar de kerk ging. Is het gewoon lente weer. Zon. Stilte. Mogen de Heer ook dankbaar zijn voor de rust in de achterliggende nacht. Dan bedoel ik niet natuurlijk het vele lawaai dat we gehoord en gezien hebben. Maar dat er gelukkig geen rellen zijn uitgebroken. Ja, dat was toch wel de zorg. Dan denk ik ook aan gemeenteleden die werkzaam zijn bij de politie. En zich daarop hebben voorbereid. En wat ben je dankbaar dat meegevallen is. Wat staat er nog te wachten in 2022? En wat de stormen zijn er al over ons land heen gegaan? Wat zal er nog gaan komen? Ik gisterenmiddag de lijst met namen moest oplezen van 25 gemeenteleden. Schoot het toch door me heen. Is dat nou volgend jaar weer zo? Weer zo'n lijst. En welke naam klinkt er dan? Andere stormen. Uitslagen van onderzoek. Verschillende gemeenteleden die ongeneeslijk ziek zijn, maar het is nu stabiel, rustig. Kan zo omslaan, hè? Jongeren die knel gaan zitten door alle tegenslagen die ze ervaren in hun leven. Dan zeg je tegen elkaar, we zagen het eigenlijk niet aankomen. Zo op het een, van het een op het andere moment, die grote zorgen in je gezin. Machteloosheid die je kan ervaren als je een van je kinderen weg ziet zinken in neerslachtigheid en depressie. Nu nog een mooie baan. Over een half jaar ook. Wat als de baas zegt, ik moet je toch even spreken. Je staat buiten, helemaal verdwaasd. Je komt thuis. Je zegt, nou, dat is echt een donderslag bij heldere hemel. Nooit zien aankomen. Allemaal van die stormen die in één keer opsteken. Het eerste wat u en ik gaan doen, daar laat ik voorzichtig zijn, misschien doet u het anders. Maar wat ik zou gaan doen is in de touwen hangen, toch? Zeilen proberen vast te houden. Het schip moet koers houden. Je spant je in. Je zet alles op alles. Maar net als die discipelen ervaar je op een gegeven moment dat er krachten zijn die jouw vermogen te boven gaan. En dan moet je zo'n touw loslaten. Dan zie je zo'n zeil scheuren. Dan hoor je het schip kraken. Dan zie je de overkant niet meer. En dan wordt je schip een speelbal op de golven. Je hebt er geen grip meer op. Weet u wat ik nou zo ontroerend vind in deze geschiedenis? Hoe menselijk dit allemaal verloopt. Jezus, discipelen. Nou, ik kijk daar tegenop. Petrus. Johannes. Dat zijn dan mannen van naam. Je durft niet in hun schaduw te staan. Elke dag zaten ze aan de voeten van de zaligmaker. Ze mogen hem volgen. Het klonk ook letterlijk trouwens, voordat ze inscheepten, laat het maar even lezen. Ze hebben dat gehoord wat de Heer Jezus zei, toen die mensen tegen hem zeiden, terwijl hij druk aan het preken was, vers 19 en vers 20, Meester, uw moeder en uw broer staan er buiten. Met andere woorden, de familie komt op bezoek en ze willen graag even met u spreken. En dat de Heer Jezus tegen hen zei, vers 21, Mijn moeder en mijn broer zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. En direct daarop komt dan die geschiedenis. Het is Lucas die dat ook met elkaar wil verbinden. Vanuit dat woord, mijn moeder en mijn broeders zijn degene die het woord horen en dat zelf doen. En dan gaat de Heer Jezus verder en dan volgen een aantal mensen hem, zijn discipelen, die schepen in. Nou, dat zijn dus die mensen. Johannes. Het woord horen en doen. Wat was dat woord? Laat ons naar de overkant gaan. Ze hebben het gehoord. En ze doen het. Ze steken af. En ze gaan. En als dan het woord beproefd gaat worden, dan blijken deze grote mannen, net als u en ik, kleine mensjes te zijn. Die alles op alles zetten om het schip drijvend te houden. En als laatste, kijkt u even met me mee naar de volgorde, vers 23, vol water, met andere woorden, er is geen houden meer aan. Het schip gaat steeds dieper liggen in die kolkende watermassa. De golven slaan er overheen en dat schip loopt vol met water. En ze raken in doodsnood. En als laatste, nemen ze het besluit om Jezus wakker te maken. Als het echt niet meer anders kan. Als zij voor zichzelf erachter zijn gekomen, ik red het niet. Dan pas zeggen ze, Heere, we vergaan. Hadden ze het eerder moeten doen dan dominee. Jezus wakker maken. Toen die storm opstak. Toen ze aanvoelden, dit kan wel eens iets anders gaan dan dat we van tevoren hadden voorzien. Net toen we afstaken was het nog rustig en vredig op het meer, stil. Binnen een paar tellen kantelde dat opeens. Bedoelt u dan vanmiddag dat ze de Heer Jezus meteen hadden moeten wakker schudden? Meester, moet u toch even wakker maken. We hebben het gevoel dat er een storm op het meer ontstaat. We willen toch graag dat u nu paraat bent. En wat is eigenlijk bidden? Bidden is toch vertrouwen? Bidden is niet aan God vragen, mag ik maar gewoon heel eenvoudig zeggen, Heere, wilt u een handje helpen? Zodat mijn bootje blijft drijven. Ik red het niet meer alleen. Maar als we het nu samen doen, dan gaat het vast lukken. Wat is bidden? Nou, dat weten de kinderen onder ons. Bidden is je ogen dicht doen en je handen vouwen en rusten in God. Kijk, als het mooi weer is, zoals nu buiten, dan kunnen we wel zo tegen elkaar zeggen, Dan zeggen we tegen elkaar, mooi hè. Dat is echt waar. Onvoorwaardelijke overgave. Kinderlijk vertrouwen. Als het er nou om gaat spannen. Als die storm opsteekt. Beproevingen komen. Als het schip gaat kraken. Als het water gaat maken. En als je verstand zegt, je redt het niet meer. Het vergaat. Nou, dan hou ik mijn ogen niet meer dicht. Dan zijn mijn handen niet meer gevouwen. Dan raak je in paniek. Spring je overeind. Grijp je naar iets wat je vast kan houden. In de hoop dat het blijft drijven. En dan roep je om hulp. Wat hadden ze moeten doen? Maar wie waren het ook alweer bij Jezus aan boord? Dat waren discipelen die het woord van God hebben gehoord, ook in de dag daarvoor. En een van de gelijkenissen die gehoord hebben, kijkt u maar even met me mee, dat was de gelijkenis die in vers 11 staat, waarmee Jezus die bekende gelijkenis van het zaad van het woord van God verkondigt. Dat zaad dat op vier verschillende delen valt op de akker. Deel valt op de weg, vogels komen, die pikken het op. En dan komt er een deel, vers 13, een zaad dat op de steenrots bezaaid wordt. Zijn deze die wanneer ze het gehoord, weer horen en doen. Het woord hebben gehoord, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven. En in de tijd van de verzoeking wijken zij af. Overdag horen ze het woord. En ze kregen nog privé uitleg daarbij. Toen de schare vertrokken was, kwamen ze op deze gelijkenis terug bij de Heer Jezus. En ze vroegen hem, wat bedoelt u daar nou precies mee? Wel, zegt u, zegt de zaligmaker, aan u is gegeven om het woord van God nog eens een keer extra uit te leggen, zodat u het ook kunt doen. En ze hebben allemaal instemmend geknikt. Nou, begrijp het. Natuurlijk. Het zaad is het woord van God. Het valt in je hart. En dan moet je het doen. Nou, wat moet je doen? Nou, doen wat het woord zegt. Wat zei dat woord aan het begin van die avond? Laat ons afsteken naar de overkant. En Jezus ging liggen en sliep. En dan zegt de zaligmaker in het kolkende storm. Je hebt het gehoord. Nu moet je het ook doen. Kom er maar gewoon bij liggen. Rust in mijn woord. Dat is doen. Geen dekknecht op het schip. Geen plaatsvervangende schipper moet roer nog even vast te houden en de meester wat te helpen. Nee, de meester staat er voorin voor het woord dat hij zei. Laat ons naar de overkant. En hoe het gaat? Het gaat altijd goed. Want hij staat voor zijn woord in. En hij verwacht van de discipelen dat ze hem geloven en vertrouwen. Op zijn woord. Weet u waar nou de grootste valstrik ligt? In januari 2022. Dat we het woord horen vandaag. In onze oren knopen. Met het oog op de komende maanden. En als de storm losbarst. Gaan we toch doen. Nou, wat doen? Nou, jezelf proberen overeind te houden, toch? Ik ken iemand die dat anders deed. Ja, dat ging ook niet vanzelf. Daar gebruikte God zelfs een kind voor. Absalom. Alles werd in één klap weggevacht. En David hield, zoals we dat gisterenmiddag tegen elkaar zeiden, God over. En hij legt zijn leven op de kussen van Gods belofte. En zegt dan als hij 's morgens wakker wordt, ik lag en sliep gerust. Van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Al slaapt de zaligmaker in het hart van onze stormen. Zijn aanwezigheid staat garant dat we overkomen, behouden, aankomen. Kijk, dan krijgt de overkant meteen ook een heel ander beeld. Dan is de overkant dus niet de haven van mijn ideaal of van mijn voornemens. Dan is de overkant niet de plannen die ik heb gesmeed in het komende jaar. Of we moeten onze verantwoordelijkheid gebruiken. Maar we zeggen toch altijd heel snel erachteraan Deo volent, toch? Hè? Zo God dat wil. Maar als Jezus het nou niet wil. En als hij die stormen gaat gebruiken om ons van onze plannen en idealen af te brengen. En ons te werpen alleen op hem. Als hij ons dwingt om in het hart van die storm alles los te laten. Je moede hoofd neer te leggen op de belofte van hem. Laat ons, ik met jullie, naar de overkant gaan. Als we het niet alleen moeten loslaten, maar merken dat ons schip ondertussen ook water maakt. Als we het gevoel hebben en het eigenlijk ook zien aan alles wat er op dat moment gebeurt. En dat ook maar zeggen tegen de meester, Heere, we vergaan. En dat hij dan opstaat. En niet alleen die storm het zwijgen oplegt. Laat het maar even lezen, vers 24. Dan zeggen de discipelen dat tegen hem. Meester, meester. Je hoort als het ware de angst erin doorklinken. Wij vergaan. En hij opgestaan zijnde bestrafte de wind en de watergolven. En ze hielden op en er werd stil. Alle drie de evangelisten benadrukken dat de Heer Jezus hier de storm, die bijzondere unieke orkaan, het zwijgen oplegt. Toen ik met deze preek bezig was, moest ik denken aan een voorval in mijn kinderjaren. Ik heb veel op de Veluwe boerderijen gespeeld met klasgenoten. Op één boerderij kwam ik erg veel. En het wilde wel eens gebeuren dat we dan voor de vader van mijn vriendje bij een andere boerderij iets moesten doen. Maar daar zagen we altijd toch wel tegenop. Niet om daar naartoe te gaan. Maar als je daar aankwam bij die boerderij, dan lag, mag ik het maar gewoon zo zeggen, zo'n vals kreng van een hond op dat erf. Als die ons dan aan zag komen op onze fietsen, nou 10, 11 jaar, begon die als een vals te blaffen. Hij lag gelukkig aan een ketting, maar die ketting was net lang genoeg om bij de weg te kunnen komen. Nou, je bleef dan wel staan. En dan moest je roepen, om duidelijk te maken dat je daar wat wilde brengen, maar terwijl je riep, keek je niet naar de deur. Ben jij wijs? Je keek natuurlijk naar die ketting. Breekt die niet? Want als die breekt en die hond komt eraan. En dan vloog de deur open van die boerderij en dan liep die boer naar buiten en die schreeuwde wat naar die hond. Natuurlijk ook niet normaal. Droop dat beest af zijn hok in. Nou dat. Dat is wat de zaligmaker die doet. Als hij die storm bestraft. Dan beveelt hij die storm om terug te gaan naar zijn hok. Dan krijg je meteen ook een beeld bij die storm. Dit is de Heer Jezus en dat zijn de evangelisten die benadrukken dat het hier niet om zomaar een orkaan gaat, maar dat achter die orkaan een boze, duistere macht schuilgaat. Het is Jezus die die storm bestraft met dezelfde woorden zoals hij tijdens zijn omloop op aarde demonen bestraft en hen uitwerpt. En in die vroege morgen, als hij aan de andere kant van het meer is aangekomen, dan ontmoet hij daar die bezetene van Gadara, die dan bezeten is van zo'n duistere macht, legio, die wordt ook bestraft. Die wordt eruit gezet. Maar zo. Zo staat de zaligmaker daar op dat schip. Mag ik het maar gewoon zo eens zeggen. Met zijn enkels in het water. Kapotgescheurde zeilen. Touwen die alle kanten opzwiepen. En hij kijkt die storm aan. En hij bestraft hem. In de taal van de Bijbel, laten we daar even rustig bij stilstaan. In de taal van de Bijbel zijn dit soort momenten die samenkomen. Dat kolkende water, een orkaan, chaos, doodsangst, beelden van alle machten die het op één ding hebben gezet. Namelijk de ondergang van Gods koninkrijk. Ik wil één Bijbels voorbeeld naar voren halen. Ik denk aan Psalm 94, waar de dichter dat ook uitjubelt. Maar Heere, Gij zijt veel geweldiger, veel machtiger dan het geweld van de water. Al reken die tot aan de hemel toe, u staat erboven als de koning der koningen. En u beveelt, en op uw bevel en op uw wenk, zwijgen de stormwinden stil. Zo staat Jezus daar. Op zijn bevel zwijgt alles. Hadden zijn discipelen door dat dat achter die orkaan schuil ging? Dat denk ik niet. Maar mag ik het nou eens omdraaien? En ik hoop dat we dat mee gaan nemen in het komende jaar. Als je nou die schat van Gods belofte meedraagt in je hart. We gaan naar de overkant. Laten we dan maar ook van uitgaan dat dat beproefd gaat worden, toch? En die beproeving heeft er nog niet eens gemunt op jou en mijn ondergang. Het interesseert de Satan ten diepste helemaal niets hoeveel mensen omkomen. Wat hem wel interesseert is, hoe kan hij God zoveel mogelijk beschadigen en benadelen in zijn werk? En alle tactieken en alle middelen gebruikt hij daarvoor, werpt hij in de strijd. Maar dat betekent dat mijn strijd en mijn aanvechting en mijn tegenslagen, zijn strijd, zijn aanvechtingen en zijn tegenslagen zijn. En kijk eens hoe Jezus daaronder is. Erg lustig te slapen. Wat een voorbeeld, hè? Midden in die kolkende watermassa, in die loeiende orkaan, is het alsof de Heer Jezus zich er helemaal niets van aantrekt. Mag ik het gewoon nu zo zeggen? Het interesseert hem ook niet. Wat de hel allemaal doet. Nee, hij zei, we gaan naar de overkant. En wat ik als kind bang waarvoor was en wat ik altijd dacht dat dat zou gaan gebeuren, dat die ketting zou knappen en dat die hond dan op je af zou komen. Nou, hij weet dat die hond die aan de ketting ligt, vast ligt onder Gods heerschappij. En zijn voorzienigheid. Als het geloof wordt beoefend, ik hoop dat je dat kent wat ik nou zeg. Als het geloof wordt beoefend, dan is het geloof ook stil in de grootste stormen. Dan kan het geloof zingen tegen het loeien van de storm op. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakt. Dan vindt het geloof zijn houvast in de borggerechtigheid van Jezus Christus. En die ankergrond ligt toch zo stevig, of niet? Dat ligt ten diepste uiteindelijk vast in Gods welbehaag. Zijn raad, waardoor hij dwars door de onmogelijkheden volvoert wat hij wil en wat hij besloten heeft. Dan begrijpen we ook, gemeente, we haasten ons naar het derde punt, als de Heer Jezus dan opstaat, vers 24, dat hij die stormwind bestraft, de watergolven bestraft, ze vallen in één keer stil, en hij tegen zijn discipelen zegt, waar is uw geloof? Ja, hij had het recht ook om dat te vragen, toch? Hoe was het ook weer de dag ervoor? Nou, die zaaier die ging uit om te zaaien. Strooit het zaad van het evangelie op de akker die voor hem ligt. Had nog een deel van die akker naar voren, dat zijn Jezus' discipelen. Legt het nog eens een keer extra goed uit. Verzorgt het zaad met betrokkenheid en met aandacht. En nu moet het gaan ontkiemen. En dan komt de beproeving, de verdrukking uit die gelijkenis. En dan vraagt de zaaier, waar is nou de vrucht? Dat zijn de pijnlijkste momenten, toch of niet? Als het woord van God door de Heere geplant is in je hart, en het beproefd gaat worden, en je aan het einde of midden in die beproeving, ja, met je armoede voor God komt te staan. Heere, er is niets meer over. Dat Jezus dat vraagt. Waar is nou jouw geloof? Heb jij die vraag wel eens een keer gekregen? Af en toe krijg je zo'n vraag in de omgang met de zaligmaker. Dat doet hij niet om te schimpen. Om je weg te zetten. Nee, nou ja, je hebt er weer niks van terechtgebracht. Nee, waarom doet de Heer Jezus dat? Om het zaad te laten ontkiemen. Niet op de rots van jouw leven. Maar in de grond van zijn leven. Van zijn belofte. Van zijn woord. Kijk maar wat hij zegt tegen zijn discipelen. Als hij dat heeft gevraagd, waar is uw geloof? Dan staat er niet, maar ze werden bevreesd en bedroefd en dropen af. Maar dan staat er, ze werden bevreesd. Dat betekent, ze kregen ontzag voor Jezus. Ze verwonderden zich over hem. En ze zeiden tegen elkander, wie is toch deze? Daar wil de zaligmaker nou naartoe gaan werken in die beproeving. Dat de doodsangst waarmee de discipelen aanklopten bij Jezus, Heere, help ons, want wij vergaan. Door hem wordt omgebogen in kinderlijke verwondering en blijdschap. Wie is, o Heere, als gij? O God der lege macht. Wie kan uw almacht evenaren? U gebiedt en het is er. U beveelt en het staat er. U spreekt een woord en het wordt stil. Niet alleen van buiten dat schip, het wordt ook stil binnen dat schip tot in het hart toe. Zo wordt toch de verwondering geboren? Laten we zo ook omgaan met de Heere, gemeente, ook in het jaar dat voor ons ligt. Als de beproevingen komen, we misschien weer opnieuw met ons faillissement en berooid zijn bij de Heere moeten aankloppen en voor ons gevoel geen vrucht meer zien in ons leven. Terwijl het woord sprak. Terwijl we misschien voor die tijd ook al hoop op dat woord hebben gekregen. Maar toen die beproevingen kwamen, werd alles in één keer weggeslagen. En spoelde het weg, meegenomen door de orkaan en de storm. Ja, dan mogen we weer teruggaan naar hem toch. Die aan boord bleef. Die zichzelf bleef. Die erboven stond als het ging om de stormen. En die ertussen bleef staan als het ging om zijn discipelen. En die, terwijl de storm afdruipt, terug naar je hok, zijn discipelen aankijkt met een stuk verwondering en verbaasdheid. Waar is nou jouw vertrouwen? Dan krijgt de overkant, en als het laatste van morgen, ook meteen een hele andere klank. Dan ligt niet alleen de route onderweg vast in zijn handen, maar dan ligt ook de haven vast in zijn handen. En dan zeggen aan het begin van 2022 niet, ik hoop dat ik vooruit ga komen, weer meegenomen kan worden in de vaart van de volk, meer kan, meer mag, meer ontvang. Nee, het kan best willen zijn dat we in het komende jaar steeds meer water gaan maken. averij gaan oplopen. Dat je schip gaat kraken. En dat zo door de orkanen heen jou en mijn koers verlegd gaat worden. Dat de haven niet mijn droom is, maar zijn toekomst. Thuiskomen. Bij God. Misschien al in januari, maart, augustus 2022. Thuis in de haven van Gods behoud. Maar er is vanmorgen ook, vanmiddag ook een andere kant. Wat als jij nou nog alleen ronddobbert op het water van het leven? En God er niet is. Als die orkanen komen. Als je het moet loslaten. Als je misschien wel moet roepen, Heere, ik verga. Maar God is niet aan boord. Die laatste woorden meegerukt worden in de stormwinden van het leven. En je omkomt in de golf. Dan wil ik je vanmorgen aan het einde van de dienst even terugnemen naar de dag voor die storm. Een zaaier ging uit om te zaaien. Zo begon het ook 2022. Een zaaier gaat uit om te zaaien. En ook vanmiddag wordt het woord van God gezaaid op de akker van je leven. En zegt de Heere bij dat woord: horen en doen. Horen naar wat ik zeg. Laat ons. Niet ga jij. Laat ons. Jij en ik. Naar de overkant gaan. Ik ben de schipper. En jij bent geen dekknecht. Nee, jij moet het gaan doen. Nee, jij bent de lading. Kom. Rust in mijn woord. En het komt goed. Amen.